Een hele goeiemorgen vandaag. Goeiemorgen. Heeft u elkaar al goeiemorgen gewenst? Vind ik altijd heel leuk. Sinds ik in de kerkenraad heb plaatsgenomen, heb je wel eens wat minder tijd om elkaar goeiemorgen te wensen. Dan heb je taken. En dat is ook helemaal niet erg. Dus bij deze allemaal een hele goeiemorgen. Goeiemorgen, jongeren. Fijn dat jullie er zijn. De ouderen. En voor de mensen die thuis, zeg maar, het op een later tijdstip gaan afluisteren, ook een hele goede morgen. Goed dat u er thuis ook bij bent. Namens de kerkenraad wil ik iedereen een hartelijk welkom heten vandaag op zondag 3 november 2019. En ik wens jullie allemaal een gezegende dienst. Zullen we eerst een gebed met elkaar hebben om de dienst aan de Heer op te dragen. Trouwe God en Vader, we komen zo voor uw aangezicht, Vader, in uw huis, Heer, in uw gemeente, onder elkaar, Vader, waar u ons bij elkaar hebt geroepen. Heer, u bent de reden dat we bij elkaar zijn. Er is niks anders, Vader, waardoor we hier bij elkaar mogen zijn, Vader. Want, Heer, u heeft ons gered en u heeft ons bij elkaar geplaatst, Vader. Heer, om uw naam groot te maken en om te genieten, Vader, en om in liefde met elkaar op te trekken in uw huis. Dank u wel, Heer, dat u vandaag hier in de gemeente bent. Heer, dat u een werk aan het doen bent in onze hart, in onze gedachten, in ons verstand, Vader, maar ook in ons geloof, Vader, dat u ons wilt aanraken in geloof. Heer, want u bent een goede God. Heer, u hebt goede dingen voor ons, Vader, en we mogen op u vertrouwen. Ook als we worstelen met ziekte, als we worstelen, Vader, met misschien gepest worden, of als we worstelen, Vader, met eenzaamheid, of dat we, ja, geen vertrouwen hebben, Vader, in de toekomst. Heer, dan mogen we op u vertrouwen, omdat u de betrouwbare bent. En zo mogen we weten, deze morgen, dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en aarde gemaakt heeft. Zijn trouw duurt voor eeuwig, en het werk van zijn handen laat hij nooit los. En daarom, gemeente, genade zij ons en vrede van God onze Vader en van zijn Zoon, Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, onze leidsman en trooster. Amen. Amen. Nou, ik heb nogal wat mededelingen staan. Even kijken. De kerkenraad, hier vraagt u gebed voor eigenlijk voor iedereen die daarom gevraagd heeft. Soms vragen mensen gebed, maar ze zeggen niet altijd wat ze nodig hebben. En dat is ook helemaal niet erg. We hoeven niet alles tot in detail voor de gemeente te zeggen. Als we maar weten, bid voor elkaar, denk aan de zieken. Er zijn er nogal wat, die staan op het bord. Dus bij de uitgang is een bord. Ik zal er volgende keer een foto van maken. Is misschien makkelijker, dan kunnen we dat tonen. En dan kunt u meelezen wie is er ziek. Kijk vooral om naar elkaar, stuur eens een kaartje, ga eens langs. Dat werkt echt heel goed voor mensen die thuis zitten en niet meer naar de gemeente kunnen. Ook voor mensen, broers en zussen, die gewoon niet meer naar de gemeente kunnen optrekken, omdat ze slecht te been zijn of slecht opstaan, is het goed dat we naar ze omzien. Want we zijn een gemeente met elkaar, we zijn broers en zussen van elkaar en we zijn aan elkaar gegeven. Nog enkele zieken wil ik noemen. Onze broeder Jan Baks. Onze zuster Els. We wensen ze gewoon heel veel sterkte en God zegen en kracht. Bid voor ze. Een moeilijke tijd. Een tijd van afscheid nemen, van minder worden. En dat zijn denk ik hele pittige dingen. Maar bid voor ze, want dat geeft hun kracht. En wees er voor ze. Ook voor Kees en voor Ada, bid ook voor hen. Ga eens langs. We zijn onlangs zelf een keer langs geweest. We dachten een half uur, maar zoals jullie weten, ik ben lang van stof. Het werd 2 uur. Ja, het was heel gezellig. Dus Ada is ook aan het woord geweest trouwens. Dan ook gebed gevraagd voor de jeugd en voor de tieners. Ze hebben het soms moeilijk, ook op school, want er gebeurt nogal veel. En pesten, dat is een hot item. Je kunt behoorlijk niet meedoen in deze maatschappij, omdat je er te leuk uitziet of dat je goed kunt studeren. Nou, dat zijn allemaal dingen waar we mee kunnen lopen. Dus denk om elkaar, ook de jeugd en de jongeren dan. En laat ook van je horen, hè, als er wat is, dat je zegt van nou, weet je, ik word gepest of zo, kom naar ons toe. En dan kijken we wat we voor je kunnen doen. Maar denk ook met de mensen van het AZC. Die hebben het ook nog moeilijk, zoeken een plekje en ook in de gemeente. Dan heb ik de microfoon voor zuster Terpstra. Dan kom ik even naar u toe.
Ja, ik wil iedereen hartelijk danken voor alle kaarten, bemoedigingen, zorgzaamheid en bovenal de gebeden. Want zo even werd het gezegd en het staat daar. En dat is wat ons dan draagt. En daarmee prijzen we, danken we, loven we onze Vader en de Heer Jezus die de eer van ons leven is. En dat wilde ik delen. Bedankt. Ja.
Had ik nog één naam had ik staan en dat is onze zuster Clary. Ik heb die gezien, hè. Die komt al 3 weken, volgens mij is het 3 weken al, dan kan ze niet naar de gemeente komen omdat ze last heeft van haar rug. Er zit in een herstelproces, maar ze mist het wel. Dus wilt u ook om haar denken en bidden dat de genezing, dat die bespoedigt, zodat ze weer naar de gemeente kan komen. Dan heb ik staan, op 6 november is een Bijbelkring in de VEG onder leiding van onze broeder Arie van der Hagen. Nou heb ik gehoord dat het begint, het is om de 14 dagen. 6 november beginnen we hier in de gemeente. Het is een Bijbelkring en u werd van harte uitgenodigd. Het duurt van 2 tot 4 en het onderwerp voor aanstaande woensdag is Israël. Daar zit ik goed, hè?
Am Israël Gai. Nou. Het volk Israël leeft.
Amen. Nou, u hoort het. Dan op 9 november is er Open Doorsdag in de jaarbeurs in Utrecht. U moet er wel kaarten voor bestellen. Samen bidden en samen zingen en optrekken met de vervolgde kerk. Op 24 november is de bevestigingsdienst met één nieuw lid vooralsnog, Aniek Vos. Waar is ze? Ja, oh, naast Maartje. Sorry, Aniek. Ja, ik dacht eerst Aniek Veenstra, maar ja, goed, je wisselt vaak van naam. Dus het is nu Aniek Vos. De Vos, sorry. Weer een naam. Ongelooflijk. Maar je mag even gaan staan, als je wil. Kijk, dat is Aniek. De man klapt al. Nee, maar het is mooi als mensen zich willen voegen in de gemeente. En het is een fijne gemeente, dat heb ik zelf mogen ervaren. En nou, ze wil graag lid worden, ingevoegd worden, hoe zeg je dat, bevestigd worden. En dat gaat de 24e november gebeuren. Maar misschien denkt u zelf, ik ben nog geen lid, of ik denk er al een hele tijd over, dan neemt u contact op met een van de oudsten. Daar zitten er een paar achterin. Martin zit achterin. Dus neem met ons contact op en dan gaan we kijken voor een datum. Wat heb ik nog meer staan? Woensdag is de wekelijkse inloopochtend voor een bakje, een goed gesprek, maar ook om elkaar door de week te ontmoeten. Op donderdag heel erg nodig. Donderdagavond is de wekelijkse bidstond. Neemt u me niet kwalijk. Maar voor de bidstond, ja, bent u ook heel van harte nodig. Dus komt alle naar de bidstond, want zonder gebed, dan drijft een gemeente op zichzelf. Dan wil ik u ook nog vragen om te danken voor alle goede dingen die er in de gemeente gebeuren, maar ook rondom ons heen. Vandaag gaat voor onze broeder Kiers, God zegen bij uw woordverkondiging. En volgende week gaat voor onze broeder Alex Didde. Dus namens de kerkenraad wens ik in ieder een gezegende dienst. En vervolgen we met de lofprijs en aanbieding onder leiding van Frank.
Goedemorgen allemaal. Nou, we beginnen met de kinderliedjes. We beginnen met kinderopwekking 336. Ja, wie wil er mee zingen? Gezellig. Uw woord is een lamp voor mijn voet.
Oh,
Gaan jullie naar de kinderkerk toe. Dan gaan wij verder met zingen van 693, Vaste Grond.
Thank you.
Liefdevol trekt u dicht bij mijn aan uw hart. Verking 550. Majesteit, opwekking 181.
Majesteit, hold this entire.
Zijn naam is wonderbaar.
Thank you.
zegendienst.
Even mijn huis inrichten, hè? Goedemorgen trouwens. We gaan met elkaar Gods woord lezen. En beginnen met Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen hoofdstuk 6. En dan lezen we de versen 15 tot 23. Romeinen 6 vanaf vers 15. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet gij niet dat gij hem in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid ook moet gehoorzamen als slaven? Het zij dan van de zonde tot de dood, het zij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar Gode zij dank, gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is, en vrijgemaakt van de zonde zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid. En wat voor vrucht had gij toen? Dingen waarover gij u nu schaamt, immers, het einde daarvan is de dood. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Here. En dan lezen we nog een gedeelte uit het evangelie naar Johannes. Johannes hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8, vanaf vers 31. Vanaf vers 31. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. En gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. En zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemand slaven geweest. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? En Jezus antwoordde hun: voorwaar, ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. Tot zover de lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van God horen, in hun hart bewaren. We willen stil zijn voor uw gebed. Heer God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar vanmorgen hier mogen ontmoeten en begroeten. Dat u reeds mocht toezingen, u de lof, de dank en aanbidding toebrengen in de liederen die we gezongen hebben in de voorzang. En Heer, ook het verder van deze dienst willen we u lof prijzen. Want u komt de lof, de dank en de aanbidding toe. U hebt naar ons omgezien. Wij hebben naar u niet gevraagd. Maar u bent gekomen in ons leven. En heb dat gedaan wat nodig was om ons weer mensen van hoop en van toekomst te maken. En Heer, we danken u dat we die hoop en die toekomst mogen ondervinden en ervaren in het leven van alle dag. Want u bent erbij, elke dag opnieuw, geen dag alleen. Elk uur, elk ogenblik. Heer, bent u aan onze zijde. En versterkt u en bemoedigt u en vertroost u ons. En maakt u uw woorden indachtig aan ons. Want er is veel verleiding in de wereld. We worden aan alle kanten aangezocht en tot teleurstelling gebracht en tot onzekerheid. Heer, we danken u dan ook dat we ook een moment als dit mogen vinden om in alle rust en even op afstand van alle dagelijkse beslommeringen stil mogen worden voor u. En mogen luisteren, Heer, naar uw bemoedigende woorden. Open zo ons hart en ons oor voor uw woord. Dat wonderbare evangelie dat ons is nagelaten, dat een reisgids voor ons mag zijn, elke dag opnieuw, waar we ons ook ophouden, waar we uit mogen putten en mogen groeien in geloof en in heiligheid. We bidden voor een ieder die er niet kan zijn vanmorgen. U weet en kent de omstandigheden, u kent de namen, u weet wat ze nodig hebben. Dank u, Heer, dat uw bemoediging en uw vertroosting daar ook is. En we bidden ook voor uw kerk wereldwijd, dat het woord der waarheid rechtgesneden zal worden. Heer, er wordt veel gezegd en veel gesproken wat niets met uw woord van doen heeft, maar wat we dan zelf uitgevonden hebben of het wat aantrekkelijker vinden dan wat uw woord daarover zegt. Heer, maak ons bereid om in de spiegel van uw woord te kijken en om te zien en te horen wat nodig is. En doe dat ook voor uw kerk, wereldwijd. We bidden voor uw volk Israël. Heer, we danken u, Heer, dat de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven een eeuwig verbond heeft opgeleverd, waar u nooit op terugkomt. En u komt tot uw doel, ook met dit oude verbondsvolk. En Heer, we mogen uitzien naar de dag van uw wederkomst, om samen met hem de weg te vervolgen in het koninkrijk dat komt tot in alle eeuwigheid. Heren, we loven en prijzen uw heilige naam. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar Johan Heer 89. En ik stel voor dat onder het voorspel de inzameling plaatsvindt. We gaan nu eens even collecteren, dan weet u dat vast. En dan zingen we aansluitend Johan de Heer 89. Thank you.
is er een extra collecte voor het Heil des Volks. Dat waren we vergeten te vertellen. Dus volgende week voor het Heil des Volks een extra collecte.
Lezen met elkaar nog een tekstwoord en wel in Galaten hoofdstuk 5. Galaten hoofdstuk 5 en daar het 13e vers. Galaten 5 vers 13. Want gij zijt geroepen, broeders en zusters, om vrij te zijn. Gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. We willen met elkaar nadenken over het gelezene woord, met als onderwerp vrijheid, een geschenk en een opdracht. Vrijheid, een geschenk en een opdracht. Ik wil ons onderwerp kort inleiden om na te denken hoe het begrip vrijheid in het algemeen Er wordt gezien en beleefd. Als je aan mensen vraagt wat vrijheid voor hen betekent, dan krijg je tal van antwoorden. Tal van verschillende antwoorden. Dus vrijheid is geen eenduidig begrip. Het is wel heel aansprekend. En wordt ook zeer door ons mensen gewaardeerd. Vrijheid. Het zet mensen in beweging. Er zijn tal van oorlogen gevoerd met als inzet vrijheid. Ook ons land is daarbij betrokken geweest. En wordt ook nog regelmatig herdacht. Opvalt is dat mensen bereid zijn voor vrijheid ook offers te brengen. We horen bijna elke dag van landen en van plaatsen waar een zogenaamde vrijheidsstrijd wordt uitgevochten. Overal komen mensen op de been. Er is sprake van tal van demonstraties. En ook, helaas, kent het ook vele slachtoffers. Vrijheid is een woord dat richting geeft aan allerlei bewegingen. Zo worden in het belang van vrijheid oude normen en waarden ter discussie gesteld en zo nodig verworpen. En zo heeft ook het vrijheidsdenken in onze tijd een maatschappij opgeleverd waar men wars is van gezagsverhoudingen. Waar men geen boodschap heeft aan regelgeving, geen boodschap aan voorschriften, waar men geen beperkingen toestaat op welk gebied van het leven dan ook. En onder het motto van lang leven de vrijheid werpen we regels en voorschriften, ook bijbelse, regels en voorschriften van ons af en vullen het leven in naar eigen wensen en inzichten. En alles is gepermitteerd. In de gezagsverhoudingen, in de gezinsverhoudingen, op het terrein van leven en dood, dag in dag uit worden we geconfronteerd met de gevolgen van deze houdingen via de media. En dit en meer kan allemaal, zolang we onszelf opwerpen als invullers van het begrip vrijheid. Maar de vraag is, en die leggen we vanmorgen even in ons midden neer, verdient het dan ook de naam vrijheid? Verdient het dan ook de naam vrijheid? Nou, dan zeg ik in alle vrijmoedigheid, nee. Nee dus. En het is van het grootste belang om te weten wat de werkelijke inhoud van het begrip vrijheid is. En dan slaan we de Bijbel op, Gods woord. En dan horen we over vrijheid hele opmerkelijke dingen. Een voorbeeld daarvan is de uitspraak van de Heer Jezus zelf in Johannes 8, we hebben dat gelezen, vers 36. Hij zegt daar dat als de Zoon je vrij maakt, je dan ook werkelijk vrij bent. Ja. Dus geen mens kan spreken van vrijheid en van vrijheid, van vrij zijn, zolang Jezus Christus hem of haar niet van de zonde schuld heeft verlost. De Heer Jezus brengt dus een belangrijk onderscheid aan tussen het vrijheidsdenken van de wereld en dat van God en de Bijbel. In onze maatschappij gaat dus veel door voor vrijheid, wat het dus volgens Gods woord absoluut niet is. En een voorbeeld daarvan vinden we eveneens in Johannes 8, waar de Joden helemaal tevreden met zichzelf vrijheid aan zichzelf toeschrijven. Zowel in de evangeliën als ook in de brieven komt het woord vrijheid voor. En dat geeft ons de mogelijkheid om te leren zien wat de feitelijke betekenis en inhoud van het begrip vrijheid is. En ook bovendien in welke omgeving dat vrijheidsbegrip thuis hoort. Want ook dat is, zo zullen we zien, van het hoogste belang. Maar weet u, ook het Bijbelse vrijheidsbegrip is nogal eens misbruikt in de kerkgeschiedenis. Zo zijn er in de christelijke geschiedenis tal van bewegingen geweest die onder de vlag van de christelijke vrijheid heel vaak hebben geleid tot allerlei wantoestanden, tot vrijheidsberoving en tot onderdrukking. En daarom is de boodschap van Paulus, Galaten 5 vers 13, op dit punt over het begrip vrijheid een reden om blij en dankbaar voor te zijn. Maar ook tegelijkertijd een ernstige waarschuwing. Want het kan best zijn dat je tot een bepaald soort vrijheid komt zonder ook maar één stap verder te komen in de vrijheid die uit het geloof is. We noemen ons land na 1940 en 1945 een vrij land. Maar het is wel een hele eenzijdige beschouwing. Want als je wat verder kijkt en rondkijkt, dan kom je volgens mij tot totaal andere uitkomsten. En met nadruk zeg ik, vrijheid is niet alleen de afwezigheid van oorlog. Wat verstaat Gods woord onder vrijheid? En waaruit bestaat die vrijheid? Nou, niet als een aanleiding voor het vlees, zegt ons tekstwoord in Galaten 5. En met vlees, dat snapt u, wordt dan bedoeld onze menselijke natuur. Goddelijke vrijheid mag dus nooit betekenen dat we onszelf geen beperkingen opleggen in wensen, in verlangens, in houding en gedrag. Christelijke vrijheid betekent vrijheid van de macht van de zonde. En dat geeft onbeperkte vrijheid voor de toegang tot God. Dan staat de deur altijd open. Maar geen onbeperkte vrijheid om onze zelfzucht te bevredigen. We zijn geroepen om vrije mensen te zijn, zegt Paulus. Maar misbruik die vrijheid niet door toe te geven in alles aan uzelf. Want daarmee ontstaat er een nieuw soort slavernij. Misbruik van de christelijke vrijheid is zonde. En Johannes 8 vers 34 zegt, wie de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En tot de Galaten in hoofdstuk 5 zegt Paulus dat ze tot christelijke vrijheid zijn geroepen. En zo geldt dat ook voor ons. Ons christelijk leven en daarmee ook de christelijke vrijheid begon niet met ons besluit om Jezus Christus te volgen. Wanneer begon het dan wel? Toen God ons riep. Toen God ons riep. God nam het initiatief in genade. Toen wij nog vijanden waren, zegt Paulus Romeinen 5 vers 10. God kwam naar ons toe. En riep ons tot vrijheid. Vrijheid is een geschenk van God. Het eerste deel van ons onderwerp. Geschenk. God, vrijheid is een geschenk van God. Een persoonlijk geschenk. En daarmee is één belangrijk principe van het begrip vrijheid ingevuld. En elke gelovige, elk kind van God is tot deze christelijke vrijheid geroepen. Niet meer om zichzelf te dienen, en zijn natuurlijke neigingen te bevredigen, maar juist om anderen te dienen. Gods woord gebruikt daar het woordje liefde voor. Ogenschijnlijk is het gemakkelijk te begrijpen wat het zeggen wil tot vrijheid geroepen te zijn. Maar toch veroorzaakt de invulling van christelijke vrijheid regelmatig nogal wat moeilijkheden. En hoe komt dat? We weten dat alles in orde is tussen God en ons. En dat God ons ziet als gerechtvaardigd en bevrijd. Reden dus tot grote dankbaarheid. Maar we constateren tegelijkertijd dat de zonde nog even nadrukkelijk aanwezig is als voor onze bekering. Toch? Of heb ik dat alleen? Dank u wel. Weet u, en dat veroorzaakt gevoelens van onzekerheid, van teleurstelling en van schrik. Ik bezocht laatst een zuster in het ziekenhuis die hevig worstelde met haar geloofsvertrouwen. Ernstig ziek, geloofsvertrouwen. En beschuldigde zichzelf. En toen vroeg ze mij van, wat moet ik daar nou mee? Ze zei, nou, weet u, er is een geweldig misverstand onder christenen. Die denken dat een en ander van hun geloof afhangt. Dus niet. Als het van u en mijn geloof afhangt, kunnen we beter wat anders gaan doen. En ik mocht tegen haar zeggen van, weet u wat van belang is? Niet dat jij in God gelooft, maar dat God in jou gelooft. Ook als je zwak bent, ook als de worsteling is, als de strijd is, als er onzekerheid is. Ja. Nogmaals gezegd, velen worstelen inderdaad met die onzekerheid, met teleurstelling en schrik. En weten vervolgens niet, hoe moeten we die geschonken vrijheid nou een plaats geven, een goede plek geven in de christelijke praktijk. Dan zijn er wat mij betreft twee mogelijkheden. We krijgen last van ons geweten en we onderwerpen ons vervolgens aan allerlei wettische regels en voorschriften. Die bedenken we allemaal zelf, hè? Ja. Om het anders te zeggen, we leggen onszelf stevig aan de ketting om het uit de bandspringen in te perken. Het tweede is dat we helemaal geen last van ons geweten krijgen. En gelovig zijn, christelijk zijn, helemaal niet zo serieus nemen. En dan is het zelfs mogelijk dat je kiest voor allerlei vormen van ongebondenheid. Die geschonken vrijheid, lees genade, brengt ons dan tot losbandigheid. We zijn verlost. We zijn verlost. De stoel in de hemel staat er klaar. We zijn verlost. En dus voelen we ons vrij om te doen en te laten wat we zelf willen. En God vindt dat leuk. Die kan daar ook wel een beetje om lachen. Denken we. Maar zo is het niet. Weet u, dan mag het u merkwaardig in oren klinken, maar in beide gevallen is het resultaat hetzelfde. Want wat mist hier? Die praktische heiligmaking die God in ons leven wil zien. Echt geloof betekent bevrijding en geleid worden door de Heilige Geest tot verdieping van die vrijheid. Een mens die Jezus Christus vindt, wordt vrij van de macht van de zonde. En van de machten die zich in hem en om zich heen manifesteren. Hij wordt vrij van knellende en onnodige voorschriften. Van verstikkende traditie. Van dode gewoonten. Weet u, met die geschonken vrijheid moet heel zorgvuldig worden omgesprongen. En van moment tot moment getoetst aan Gods woord. Want Vrijheid kan gemakkelijk worden. En als u vandaag nog een keer voor de spiegel gaat staan, dan zegt u tegen uzelf van inderdaad ja. Vrijheid kan gemakkelijk worden tot een aanleiding voor allerlei menselijke activiteit met een geestelijk tintje of tot gemakzucht en passiviteit. De vrijheid om niets te doen dus. En ook bij de gelaten treffen we dit probleem aan. God heeft gerechtigheid, genade geschonken en toch kiezen ze ervoor om zelfgerechtigheid te verkrijgen. Door zichzelf allerlei regeltjes en voorschriften op te leggen. Waarschijnlijk met de beste bedoelingen. Dat krijg je dan ook vaak te horen. Beste bedoelingen. Ze wilden heel serieus omgaan met die geschonken vrijheid. En dat ging niet zo goed. Als ze wel wilden. En dus werden er programma's ontwikkeld. Om zichzelf tot betere mensen te maken. Paulus noemt dat: laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Want juist die programma's die jou tot een beter mens zouden moeten maken, daarmee wordt nu juist gezegd, is de christelijke vrijheid gebruiken als aanleiding voor het vlees. We moeten bedenken dat de natuurlijke mens, het vlees, is gekruisigd, gestorven. Voor God bestaat dit dus niet meer. Want zegt 2 Korinthe 5 vers 17, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude, dat vlees waar het over gaat, die natuurlijke mens, is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Maar de manier van de gelaten en ieder ander die op deze weg bewandeld is bezig, en vergeef me alsjeblieft de uitdrukking, die is bezig om het lijk weer op te graven. De vrijheid van de gelovige is dat hij niet meer hoeft te doen wat het vlees wel gevallig is. En waartoe Satan de zonde en de wereld om ons heen ons toe willen brengen. We zijn juist in staat gesteld te doen wat God van ons vraagt. En hij verleent ons daartoe de kracht door de Heilige Geest. Ja, dat is het kenmerk van de nieuwe mens. Dat wil zeggen, de wet van Christus toepassen, dat betekent de wet van de liefde praktiseren. Want wie de broeder lief heeft, vervult de wet van Christus. Dus de liefde praktiseren. En zodoende God en de Heer Jezus Christus verheerlijken. Dus de inhoud van de christelijke vrijheid bestaat uit twee dingen. En daarom vraagt Paulus aan ons om niet alleen na te denken over waarvan we bevrijd zijn, maar ook waartoe we bevrijd zijn. En dat laatste wordt heel nadrukkelijk en duidelijk verwoord in de uitspraak: elkaar dienen door de liefde. Wacht even. Vrijheid die gericht is op dienst. Merkwaardig, toch? Vind je niet? Vrijheid die gericht is op dienst. Merkwaardig. Dat is toch een nieuwe vorm van gebondenheid? Helaas laten we ons als christenen nogal eens verleiden vaak om in negatieve zin deze gebondenheid van het geloof te benadrukken. Zodat de wereld om ons heen een heel negatief beeld krijgt van christen zijn. Er is maar één regel voor nodig en dat is: als je christen wordt, dan mag je niks meer. Ja. Terwijl Paulus zegt, maar mij is niks verboden. Ja, Ja, dan moeten we ons natuurlijk weer de vraag stellen, wie heeft nou gelijk? Je mag nu niks als je christen wordt. Maar is dat wel terecht?
Nee.
Ik heb in de aanhef van ons onderwerp al gezegd hoe belangrijk het is dat vrijheid, en dat geldt zeker voor christelijke vrijheid, zijn plaats krijgt in de omgeving waar het thuis hoort. Want in die omgeving wordt vrijheid ook werkelijk als vrijheid beleefd. Om een voorbeeld te geven. Heel veel dieren in de wereld hebben een natuurlijke omgeving. Ja. Bijvoorbeeld de vis. De vis in het water. Water is de natuurlijke omgeving voor de vis. Wij hadden vroeger dus thuis ook wel eens wat van die leuke visjes. En onze kinderen die vonden dan als het water gereinigd moest worden, dan werd het visje even op het aanrecht gelegd. Ja. Ja. Ja, daar werd hij niet vrolijk van. Hij kon het niet zeggen, maar je kon het wel zien. Ja. Die vis in het water, daar beleeft de vis zijn werkelijke vrijheid. In het water. En dan is de vraag vervolgens van, en wat zou nu, is een mooie schoolse opdracht aan u. Daar mag u lekker eens over nadenken bijvoorbeeld. Wat zou nou de natuurlijke omgeving zijn van de christen? Wat zou de natuurlijke omgeving zijn van christelijke vrijheid? Wat denk je? Dienen in de liefde. Dienen in de liefde. Dat is vrijheid. Christelijke vrijheid. En als we nu het begrip vrijheid zoals Gods woord ons dat geeft moeten invullen, en zoals gezegd bestaat inderdaad uit twee hele belangrijke begrippen, dan is de conclusie ten eerste: vrijheid zonder Christus is geen vrijheid. En als tweede: vrijheid wordt dan pas ervaren en beleefd in zijn natuurlijke omgeving. En dat is dienst in liefde. Daarom zegt Galaten 5 vers 13. Maar, na al dat gezeur over die regeltjes, maar dient elkander door de liefde. Christelijke vrijheid is dus geen vrijheid om te doen wat ik wil, ongeacht of dat nou goed is voor de ander, en ook geen vrijheid om alsmaar toe te geven aan mijzelf. Onze vrijheid roept ons tot liefde en dienstbaarheid. En elke andere vorm van vrijheid maakt dat mensen worden geleefd en tot slaven worden van alles. En nog wat, vul maar in onze maatschappij, geef voorbeelden genoeg daarvan. Ware vrijheid, dat is christelijke vrijheid. En die vrijheid maakt dat we leven. Leven. Paulus, de slaaf van Christus. Ja, dat is de natuurlijke omgeving voor de christen. De slaaf van Christus zegt dat de wet van Christus hem vrij heeft gemaakt van de wet van de zonde en de dood. Werkelijke vrijheid als gevolg van een nieuwe gebondenheid. Christelijke vrijheid bestaat dus uit een geschenk. Gods verkiezende liefde voor ons. En een opdracht. Dienen de liefde aan God en aan elkaar. En christelijke vrijheid wordt tot een beleving, tot een ervaring, als aan deze twee voorwaarden is en wordt voldaan. God heeft het eerste deel, het moeilijkste deel, al voor ons ingevuld. Het geschenk. Aan u en mij het tweede. En ook daarin staan we niet alleen. Nee, want de Heilige Geest zal ons heel graag helpen bij de invulling van het praktiseren van deze christelijke vrijheid. Want christelijke vrijheid in de praktijk is een eerbewijs en een eerbetoon aan God en aan Jezus Christus. En dat is de hoogste roeping die de Heilige Geest heeft. Een eerbewijs en een eerbetoon aan God en aan Jezus. De Heilige Geest wil niet liever dan dat. En zo nodig ook ons daarbij inzetten. Nou, als dat nou al de hoogste wens van de Heilige Geest is, dan denk ik van, nou, dan zal het toch door ons ook wel zijn, of niet? Fijn. Amen. Zullen we zingen van Johan de Heer 166? Johan de Heer 166. Enthousiasme moet je niet inperken. Ik wil samen danken. Heer God, we zeggen u hartelijk dank voor dit samen zijn. Voor de ontmoeting met elkaar, maar vooral voor de ontmoeting met u. U was in ons midden. We hebben uw aanwezigheid bespeurd. De liederen die we hebben gezongen. In de gebeden die we hebben uitgesproken. In het woord dat we hebben gelezen en overdacht. Heer, we danken u dat u leiding gaf daaraan. In de voorbereiding, maar ook in het doorgeven. En dat u hier was om ons hart en ons oren te openen voor uw woord, voor dat heerlijke evangelie. En we hebben net elkaar mochten nadenken over best wel een lastig onderwerp, vrijheid. En we hebben er allerlei meningen en gedachten over. Maar er is maar één de juiste, en dat is wat uw woord ons aanreikt. Daarom danken we, Heer, dat u vanmorgen dit woord in ons midden hebt neergelegd. En we met elkaar hebben mogen verstaan wat vrijheid betekent. Waar het zijn plaats moet hebben. Waar het zijn werking moet hebben. En Heer, dat u zo groot van liefde, genade en barmhartigheid was. Dat u naar ons toe bent gekomen om ons die vrijheid aan te reiken. In het offer van de Heer Jezus Christus op het kruis. Verlos de zondaren, bevrijd. Nieuw leven. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Maar Heer, tegelijkertijd vraagt het van ons om daar in de praktijk mee te handelen. En dat vinden we soms best wel heel erg lastig en moeilijk. Maar we danken u, Heer, dat u ons zelfs dan niet met lege handen laat staan. Maar dat uw Heilige Geest ons gegeven is als een woonplek. Als een geest die dag in dag uit bij ons is. En niets liever wil dan ons leven aanwenden tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Heer, we bidden met elkaar en voor elkaar dat die ruimte er zal mogen zijn bij een ieder van ons. En dat het getuigenis van het evangelie zichtbaar mag worden in de wereld om ons heen. Want u wilt niet dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen behouden worden. En zo mogen we straks van hier gaan, gevoed door het woord, bemoedigd, versterkt en opgebouwd. En toegerust om die christelijke vrijheid in dienende liefde aan elkaar en de ander zichtbaar te maken. We loven en prijzen uw heilige naam. Amen. We zingen ons slotlied Johan de Heer 780. 780. De coupletten 1, 2, 4 en 5. De Heer heeft meer om u te geven dan al hetgeen de wereld biedt. Slechts Hij is rijk hier in dit leven, die in het geloof op Jezus ziet. En wat er verder volgt in 780, 1, 2, 4 en 5.
Thank you.
mijn broeder en zuster, om nu te voorkomen dat ik straks 10, 20, 30 keer, 40 keer hetzelfde moet zeggen, heb ik een persoonlijke mededeling. En ik heb gewacht tot het einde van de dienst. Want God en zijn woord moet tot zijn recht komen. Ik moet morgen in het Isala ziekenhuis van Zwolle geholpen worden aan een kwaadaardige tumor in mijn blaas. Nou, u bent voor de dienst ook gevraagd om voor mensen te bidden. Ik zou willen zeggen, doet u dat ook voor mij?
De Heer gaat met je mee.
Maar in het bijzonder voor mijn vrouw. Ja. Ontvang de zegen van de Heer. En wees ervan overtuigd, niet alleen u, maar ook ik en ook mijn vrouw mogen gaan onder leiding van de Heilige Geest en de zegen van Hem. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van de God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allemaal, zonder ook maar enige uitzondering. En in afwachting van de komst van de Heer Jezus. Amen.
Broeder, mag ik iets zeggen? Waarom gaan we nu niet als gemeente, als leden van het lichaam, voor u en mevrouw Willis?
Ja, maar het is een vraag gericht aan de kerkenraad, hè? Want ik ben maar gast.
Vader, we staan hier voor uw aangezicht en Heer, met broeder Kiers en met zijn vrouw, vader, dank u wel, Heer, dat u hen kent. Heer, u kent hun binnenste en buitenste, vader. U kent hun verdriet, hun strijd, vader. U kent alles. U kent hen volkomen, vader. Elke cel, vader, die hun vormt, vader, die is bij u bekend, vader. Dank u wel, Heer, dat we ze maar niet mogen opdragen, vader. Dank u wel, Heer, dat u ze kracht wilt schenken, vader. Heer, dat u ze redding wilt schenken, vader. Dat u ze liefde wilt schenken, vader. Dat u ze vertroosting wilt schenken, vader. Heer, dat ze van uw Heilige Geest mogen ontvangen wat ze nodig hebben, vader. Om hier door deze storm heen te gaan, vader. Heer, bedank u wel, Heer, dat uw genade groter is, vader, dan welke storm dan ook. Uw liefde is groter, vader, dan welke ziekte dan ook, vader. En Heer, uw opstanding is groter, vader, dan de dood. Dank u wel, vader, dat u, ook, dat we dit mogen uitbidden, vader, over hun leven. Dat er leven mag zijn, vader. En dat er leven mag komen, vader. In welke vorm, vader, het dan zich ook aandient, waar we dan ook doorheen mogen gaan, vader. We mogen bidden, vader. Heer, voor vertroosting en voor liefde, voor kracht, vader. En zo, dat uw wil is, vader, ook voor volkomen genezing, vader. Want dank u wel, Heer, dat u een genezer bent. Niet zomaar een genezer, maar u kunt alles, vader. Dank u wel, Heer. We dragen ze aan u op, vader. Ook vanmorgen voor de operatie, vader, die spannend zal zijn, vader. Dat ook de doktoren, vader, elk mes, alles wat gedaan moet worden, vader, dat het onder uw beslag van uw Heilige Geest mag plaatsvinden. Heer, dank u wel. Heer, dat u zo met ze wilt gaan, vader. En dat u ze daarin wilt zegenen, vader. En vertroosten en leiden en vullen met uw Heilige Geest. Vader, we willen u bidden en vragen in Jezus' naam.
Ja, machtig God, sterker als u alleen bent waardig, aard en hemel prijzen met glorie voor uw naam. Heer, zo mogen onze broedertjes en onze vrouwen heen staan, Heer, om u ook in deze momenten de lof, de dank en de eer te geven die toekomt, Heer. En We mogen hun zo heel dicht bij uw vader laten brengen. We mogen hun opdragen aan u, maar niet alleen onze broeder Kiers, onze zuster Kiers, maar ook de artsen die gaan behandelen. En we mogen weten, u bent de God van wonderen, u bent de God van trouw. En u verandert nooit, Heer. En u zult met ze gaan, ook morgen. Heer, en zo mogen we en ook uw zegen toebidden, Heer. De Heer zegent jullie en hij behoedt jullie. Amen.
Dat is getrouwd, hè? Ja. Dus, hier, tot ziens.